En we hebben die keren besteed aan de zeven hoofdzonden die er in de christelijke traditie bekend zijn. Een van die hoofdzondes is boosheid. En elke keer hebben we gekeken, waarom heb je het dan over een zonde? En wat zet het koninkrijk van God daar tegenover? Nou, deze preek is eigenlijk een verwerking van zo'n avond met die 20-30 kring. En ik wilde daar een gedeelte bij lezen uit Romeinen 12. We beginnen in vers 1 en 2. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Ik ga verder in vers 9. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen. Vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover de schriftlezing. Dan zijn we toe aan de preek en straks na de preek zingen we als een antwoordlied, eigenlijk een gebed om vrede, gezang 285, geef vrede Heer, geef vrede. Gemeente, gasten, lieve mensen hier en thuis. Ik was nog niet zo heel erg lang in Barendrecht toen ik een keer naar het Maastad ziekenhuis fietste. En voorbij de snackbar wilde ik linksaf het industrieterrein op. En terwijl ik overstak, schoot er opeens een auto tevoorschijn die even voor me moest remmen. Ik had geen idee waar hij zo snel vandaan kwam, maar blijkbaar had mijn actie de automobilist zo kwaad gemaakt dat hij zijn auto stilzette aan de kant van de weg, het raampje opendraaide en me helemaal verrot schold. Ik zal de woorden niet herhalen. Dat kan boosheid blijkbaar met je doen. En hoe korter het lontje, hoe sneller dat gebeurt. Vandaag hebben we het over boosheid. Een van de zeven hoofdzonden uit de christelijke traditie. Omdat boosheid je kan verteren. En je uit boosheid ook allerlei dingen kan doen die helemaal niet passen bij een leven met God. Die je van God doen vervreemden. Die de afstand tussen jou en hem steeds groter maken. Als je boos wordt, zondig dan niet, zegt de apostel Paulus tegen de gemeente van Efeze. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid, geef de duivel geen kans. Boosheid brengt je blijkbaar in het speelveld, in het krachtenveld van Gods tegenstander, waarin je zomaar door hem beïnvloed kan worden. Ik denk even aan het begin van de Bijbel, waar verteld wordt over Kaïn en Abel. De landbouwer Kaïn ziet dat zijn broer Abel, die herder is, meer gezegend wordt dan hij. En dat maakt hem kwaad. Dat maakt hem woedend. God spreekt hem erop aan. Kaïn, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kan je iedereen toch recht in de ogen kijken. Maar dat kan Kaïn niet. Hij is al met andere dingen bezig. En als hij kort daarna met Abel in het veld is, dan slaat hij zijn broer dood. Zo ver kan woede je brengen, dat je het leven van een ander kapot maakt. Letterlijk, zoals Kaïn, maar ook figuurlijk kan je het leven van een ander kapot maken door iemand het leven moeilijk of onmogelijk te maken. Alle reden om eens goed naar boosheid te kijken. Toen we het er bij ons in de kerk op die 20-30 kring over hadden, toen zijn we begonnen met de vraag hoe dat bij jou gaat als je boos wordt. En dat vraag ik jullie ook maar. Als je boos wordt, lijk jij dan op een neushoorn die als hij boos wordt met kracht in de aanval kan gaan en berg je dan maar als je het er levend af wil brengen? Of lijk je op een egel die zich oprolt, zijn stekels opzet, zodat je hem niet meer kan bereiken? Kortom, slaat boosheid bij jou naar binnen, zoals bij die egel, of komt het al heel snel naar buiten, zoals bij de neushoorn? En misschien herken je je wel in beide. Want ook dat zou kunnen, dat je je eerst terugtrekt in jezelf, maar dat als de emmer eenmaal overloopt, er toch een uitbarsting volgt. En je jezelf schreeuwend te keer hoort gaan en dingen hoort roepen die je eigenlijk niet zou willen zeggen. Voordat we verder gaan, moeten we nog wel een misverstand uit de weg ruimen. Het zou kunnen zijn dat je denkt dat een christen niet boos mag worden. Dus eigenlijk dat je altijd een soort egel zou moeten zijn. Maar dat is onnatuurlijk, want boosheid hoort bij het leven. En boosheid is zelfs een gezonde reactie als je te maken krijgt met onrecht of met gevaar. Ook Jezus kon af en toe boos worden. Je krijgt in het evangelie niet de indruk dat Jezus een kort lontje heeft, maar er zijn wel momenten dat hij geraakt wordt. Soms door het ongeloof dat hij tegenkomt en af en toe door de hypocrisie van de fariseeën. Als Jezus een keer op Sabbat in een synagoge is en er een man met een verlamde hand bij hem komt om genezen te worden, dan vraagt Jezus die fariseeën die hem in de gaten houden, wat mag men op Sabbat doen? Goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Het is geen moeilijke vraag, maar als zijn tegenstanders hem dan geen antwoord durven geven en blijven zwijgen, dan wordt Jezus boos. Hun interpretatie van Gods geboden heeft niets meer te maken met wie God zelf is. Natuurlijk mag je op de Sabbat goed doen, want God heeft die dag uit goedheid gegeven. En zo kom je Jezus op een ander moment tegen op de markt van het tempelplein in Jeruzalem. Hij gooit er de tafels en stoelen omver. Hij jaagt de kopers en verkopers weg. Ja, dat heeft Jezus ook niet rustig gedaan. En ongetwijfeld hebben de mensen gezien dat hij boos was. Maar wat er op dat moment op het marktplein gebeurt, heeft ook niets meer te maken met dat huis van gebed die de tempel moest zijn. Hier gingen geen harten meer open voor God. Dit was handel. En Jezus kon daar boos om worden. Dus boosheid is niet verboden. Het is een normale reactie op onrecht of gevaar. En als het zicht op God en zijn bedoeling met het leven verduisterd wordt, is dat ook iets om boos om te worden. Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben, zegt Jezus in de bergreden. Verdriet om alles wat er in deze wereld niet in orde is. En daar zou je aan toe mogen voegen, het echte geluk is voor mensen die boos kunnen worden om onrecht of onwaarheid. Als dat je van binnen niet meer raakt, niet meer in beweging zet, dan is er echt iets mis. Maar het blijft belangrijk hoe je daar dan mee omgaat. En dan denk ik weer aan wat Paulus zegt in zijn brief aan de Efeziërs. Als je boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Dat betekent, zorg dat je je boosheid zo snel mogelijk weer kwijtraakt. Boosheid moet niet voort kunnen woekeren. Dus, als er thuis iets is voorgevallen, je hebt een discussie gehad met je kinderen, of met je ouders, met je man en je vrouw, dat kan zomaar gebeuren in deze tijd. Als er lelijke of gemene dingen zijn gezegd, waardoor je boos bent, laat dat dan niet voortbestaan. Ga niet de nacht in, ga niet slapen zonder erop terug te komen. Maar probeer daarvoor nog de vrede te herstellen. Dat is de weg die de Bijbel wijst. En dan ligt er een verantwoordelijkheid voor beide partijen. Als jij boos bent geworden omdat er iets gemeens is gebeurd, ga dan naar de ander toe. En vertel dat je het moeilijk hebt met wat er is gezegd of gedaan. En nodig die ander ook maar uit om te vertellen hoe hij of zij erop terugkijkt. Zoek het gesprek. Dat houdt de weg naar elkaar toe open. Maar er ligt een verantwoordelijkheid voor beide partijen, zei ik. Want als jij beseft dat je de ander boos gemaakt hebt door jouw gedrag, dan roept de Bijbel je op om dat te erkennen. Om er open over te worden en er vergeving voor te vragen. Het grote gevaar van boosheid die voort kan woekeren is dat relaties erdoor beschadigd raken. En wat we leren uit de Bijbel is dat goede relaties voor God een hoge prioriteit hebben. Een hele hoge prioriteit. Dat zie je bijvoorbeeld in Romeinen 12. We hebben een gedeelte van dat hoofdstuk gelezen en ik ga er graag nog even naar terug. Eerst het begin. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik jullie om jezelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. En jullie moeten jezelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door je gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van je wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Dit is echt interessant en belangrijk. Wij denken dat we hier in de kerk met eredienst bezig zijn. Als we zingen en bidden, als we lezen en luisteren. Paulus heeft het vooral over hoe we omgaan met elkaar. Eerst in de gemeente, maar daarna ook daarbuiten. Dat is onze eredienst. Want het gaat in Romeinen 12 na dit begin een hoofdstuk lang over relaties. Over wat je wel of niet voor de ander in de gemeente betekent met jouw gaven. Vers 3 tot 8, die hebben we niet gelezen. En dan over hoe je in al je relaties de barmhartigheid, de zorg en de liefde van God kan laten zien. Daar moeten we van de apostel goed bij stilstaan. Een leven met God vraagt om keuzes, bewuste keuzes. Je niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen. Het is steeds opnieuw de oproep van Jezus en Johannes. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van God is nabij. Het koninkrijk van God dat onze wereld op zijn kop zet. Dus anders gaan leven vraagt om een andere gezindheid. anders gaan denken, anders gaan voelen, anders gaan willen. En dat heeft ook gevolgen voor onze boosheid. Je kunt, als je boos wordt, je laten meedrijven op de stroom van deze wereld en je daardoor laten leiden. En dan is het redelijk om, als iemand niet vriendelijk is voor jou, dat ook niet voor hem of haar te zijn. En als iemand je beledigt, dan scheld je terug. Als iemand je slaat, dan sla je terug. Zo gaat het in het groot. Ik denk even aan de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Jullie een importheffing, wij een importheffing. Maar zo doen we het ook in het klein. Als je klasgenoot over jou roddelt, dan kan jij het ook over haar. En als je collega jou laat zitten, dan doe je ook niks meer voor hem. Maar het Bijbelse onderwijs leert ons iets anders, namelijk vrede stichten. Tegenover een boosheid die maar voortwoekert, tegenover een woede die de ander vooral hard wil treffen, staat in Gods koninkrijk het verlangen om relaties te herstellen. En ook dat zien we in Romeinen 12. Het zit al in die nieuwe gezindheid uit vers 2. Anders gaan denken, anders gaan voelen, anders gaan leven. Het zit ook in vers 9. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Een voortwoekerend conflict, dat is kwaad. En de relatie herstellen is het goede. En dat vrede stichten komt aan het eind van Romeinen 12 dan nog een keer heel indringend in beeld. Daar gaat het tenslotte over vijanden. Mensen buiten, soms ook binnen de gemeente, die in het leven zuur maken, met wie je niet meer door één deur kan. En zegen uw vervolgers, zegt vers 14 dan. Zegen hen en vervloek hen niet. Als mensen je in moeilijkheden brengen, zegt de Bijbel in gewone taal, bid dan voor hen. Vraag God niet om hen te straffen, maar bid voor hen. En vers 17. Als iemand je kwaad doet, doe hem dan geen kwaad terug, maar laat aan alle mensen zien dat jullie het goede willen doen. Geen kwaad met kwaad vergelden dus. En dat is van jouw kant niet terugpesten, niet terugschelden, niet terugslaan. Maar vriendelijk blijven, behulpzaam en als het nodig is zelfs barmhartig. Het zijn allerlei manieren om vrede te stichten. Gloeiende kolen op iemands hoofd, zegt Romeinen 12. Want als jij niet terugslaat, maar goed doet, dan kan dat een vuur zijn dat reinigt, dat zuivert van alle negativiteit die er kan zijn als relaties verstoord raken door vijandschap. Uiteraard heeft dit een grens. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Vrede kan het pas worden als de ander er ook voor open staat. Maar maak je hier niet te makkelijk van af. Zeg niet te snel, maar hij wil ook helemaal niets en met haar kan je toch niet praten. Stel, voor zover het in jouw macht ligt, in jouw vermogen, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Dat heb je niet zomaar gedaan. En dat is zeker in de kerk van groot belang. Ook in de kerk zijn de mensen die niet meer door één deur kunnen. Maar als dat bij jou zo is, heb je dit dan al gedaan? Alles wat in jouw vermogen ligt. Want besef goed, als Jezus het in zijn bergreden over boosheid heeft, dan vindt hij het herstellen van de relatie belangrijker dan dat je weer netjes in de kerk zit. Matthäus 5. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt, de tempel, het huis van God, en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, Laat je gaven dan bij het altaar achter. Ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. En dan zou je kunnen tegenstribbelen, maar ik doe het toch voor God. En toch zegt Jezus, eerst naar die ander. Zo'n hoge prioriteit hebben goede relaties in het Koninkrijk van God. En daarom is boosheid die voort kan woekeren een zonde. Daarom is het van groot belang hoe je met boosheid omgaat. Op de kring kwam iemand met een mooi beeld. En daar sluit ik mee af. Je kunt in je boosheid de brug van je hart ophalen. Dan word je onbereikbaar en is vrede ver weg. Je kunt de brug ook neerlaten, zodat er een weg open blijft naar de ander en vrede dichterbij komt. Dat is de weg die ons gewezen wordt. Gelukkig de vredestichters, zegt Jezus. Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Zij zullen kinderen van God genoemd worden.